Ik was blij dat mijn vriend Harm, die achterin zit, die heb net even gezien, bereid was om vanmorgen te rijden. Mijn vrouw is met een paar kinderen in Duitsland een weekendje weg, had ze ook verdiend. Zorgt altijd voor mij en goed, maar soms is het ook goed om even voor zichzelf te zorgen en tijd te nemen voor zichzelf. Ik weet niet hoe jullie vanmorgen zijn binnengekomen en hoe je naar elkaar hebt gekeken, maar dat is iets waar ik toch even over na wil denken, heel eventjes. Hoe kijk je naar elkaar? Wat zie je aan iemands gezicht? Ja, moet je daar nou op antwoorden? Wat moet je daar nou van zeggen? Wat zie je aan iemands gezicht? Ja, blijdschap, dat is mooi, als je dat kan zien. Wat zie je nog meer aan iemands gezicht? Verdriet, ja, kan ook, zorgen. Dat is natuurlijk wel, wat zeg je?
Pijn.
Pijn, ja, kan je soms ook zien. Ik probeer het meestal te verstoppen. Maar... ja, er is, een gezicht is vaak veel te zien. Stel je nou eens voor, en daar had ik gisteren met mijn schoonzoon over, dus daar komt het de gedachte ook voor een deel vandaan. Stel je nou eens voor, er belt iemand aan en zegt, u heeft de hoofdprijs gewonnen. Hoe zou je dan kijken? Dat had ik ook, verbaasd. Ik doe er nooit mee met dat soort loterijen en zo. Dus hoe kan ik de hoofdprijs winnen? Of ik zou vragend kijken van, zou mijn vrouw hebben meegedaan? Dat zou ook kunnen. Dan kijk je verbaasd en vragend en vol ongeloof. Er zijn ook mensen, ik zag het van de week, vorige week in een mailtje. Daar kreeg ik ook een mailtje binnen. Dat zijn er nogal veel. Je wordt gebombardeerd soms met mailtjes over, doe mee met de prijsvragen. Je hebt gewonnen en ik word gebeld dat ik heb gewonnen. Ik doe nooit mee met puzzels. Ik hou niet van puzzelen en dus ik doe ook niet mee met puzzels. Dus ik kan ook geen prijs winnen. Nou, ik ben er heel snel klaar mee. Maar goed, soms dan denk je toch, ja, het zal maar eens gebeuren dat je dus die hoofdprijs wint en dat er ja, een gigantisch bedrag op je rekening komt. Nou, daar had ik het dus met mijn schoonzoon over. En die zegt, ja, kun je het aan iemands gezicht zien dat hij een prijs heeft gewonnen, dat hij blij is? Nou, stond in het mailtje stond het letterlijk, bent u bereid om op de foto te gaan en dan blij te kijken? Nou, toen had ik echt zoiets, dacht ik, nou, weet je, en ik had al niet meegedaan, ik had me ook niet ingeschreven. Ik heb ook wat moeite om me uit te schrijven, want ik denk, ja, waar klik ik op? Dat is altijd een risico. Maar je zult maar het miljoen winnen. Stel, het is een miljoen. Nou, dan ben je wel even blij. Althans, ik zie dat mensen blij zijn. Maar ik zie ook wel eens mensen bezorgd zijn. Want als je de miljoen wint, dan zijn er meteen een heleboel mensen. En dat kom ik in Afrika heel veel tegen. Als iemand daar geld heeft, dan heeft hij het niet zelf, maar dan heeft de gemeenschap het. Dan hebben ze het samen, de hele familie. Iedereen moet ervan delen. Dus zodra iemand iets meer heeft, wordt het verdeeld over de rest. Er zit een goede gedachte achter overigens. Maar ze gaan er ook wel eens gemakkelijk mee om. Staat je gezicht altijd vrolijk? Kun je aan iemands gezicht zien of die rijk is? De rijken denken waarschijnlijk gelukkig niet. Dat is echt een doordenkertje. Rijken denken, aan mijn gezicht kun je niet zien dat ik rijk ben. Gelukkig niet. Mijn schoonzoon zei gisteren, ja, soms wel. Vooral als er veel botox wordt gebruikt. Ze zegt tegen hem, ja, hoe kom je daar nou weer bij? Ja, zegt hij, want rijke mensen kunnen zich dat veroorloven. En die kunnen hun gezicht, nou ja, volspuiten met botox. Dus daar zit dan de rijkdom. En dat zit dan weer niet in je portemonnee, maar dat zit dan in je, nou ja, de facelift. Het geeft ook zorgen. Want het is ook, ja, je gaat je ook afvragen, van hoe moet ik dat beschermen? Want nou zijn er allerlei mensen die komen op me af en die willen iets met mij doen of van mij hebben. Willen wat lenen, willen wat gebruiken, willen dat je het uitdeelt, dat je geeft. En hoe bescherm ik het? Want stel je hebt, nou ja, dat miljoen gewonnen of misschien wel meerdere miljoenen gewonnen. Dan zijn er dus altijd mensen die er ook op dat geld uit zijn en denken van, wat zullen we via de kinderen kunnen doen? Wat zullen we via zijn vrouw kunnen doen? Hoe kunnen we erbij komen bij die rijkdom? We hebben vorige keer dat je was de geschiedenis van die rijke jongeling gelezen. Ik wil het nog een keer doen. Gewoon om even het in gedachten terug te halen. Want waar ging dat ook weer over? De centrale vraag daar was, ging niet over rijkdom, maar die ging over wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. Dat was de vraag die we ons toen hebben gesteld. Uit Markus 10. Ik zag al mensen die het opzochten en die hebben het al gevonden waarschijnlijk. Markus 10. Er staat ook in de andere evangelie staat iets anders. En het is ook goed om even die andere evangelie soms erbij te pakken als je dat leest. En te kijken wat er nog meer over wordt gezegd. Maar goed, Markus heeft een speciaal doel. En dat staat in vers 17. En toen hij, dat is Jezus, op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem, goede meester, dat is al bijzonder, want alleen God wordt goed genoemd, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tot hem, waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden, en dat is die tweede tafel van de wet die nu wordt aangehaald. Gij kent de geboden, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niets ontvreemden, eer uw vader en uw moeder. Nogmaals, de tweede tafel van de wet, die gericht is op die naaste. Maar die komt, heb ik toen ook gezegd, voort uit die eerste tafel van de wet, met die liefde tot God. Dus dat is zeker de lijn geweest. En hij zei tot zijn meester, dit alles heb ik in acht genomen, van mijn jeugd af. Dat is van jongs af aan. Dus hij is als kind opgevoed in die schrift, net als Timotheus. Daar staat dat gij van jongs, van kindsbeen af, de heilige schrift kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Te snel geciteerd natuurlijk. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief, had hem lief, en zei tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt, geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier, volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Ga ik even door. Want ik had vorige keer ook gezegd, het valt echt wel in twee uiteen. Dus dat eerste gedeelte hebben we besproken toen. En ik wil nu naar dat tweede gedeelte. En in vers 23 zegt dan, en Jezus, rondziende, zei tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk van God binnengaan? En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde weer en zei tot hen, kinderen, hoe moeilijk is het koninkrijk Gods binnen te gaan? Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan een rijke het koninkrijk van God binnen gaat. En ze waren nog meer verslagen en zeiden tot elkaar, maar wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zei, bij de mensen is dit onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En tot zover dat schriftgedeelte. En ik vind het opvallend dat Markus pas aan het eind schrijft, van de geschiedenis die over die rijke jongeling schrijft, dat het een rijke jongeling is. Die rijkdom komt pas aan het eind. Het gaat er in eerste instantie ook niet over. In eerste instantie gaat het over dat eeuwige leven. Hoe kun je dat beërven? Hoe kun je bij God zijn en horen? En dan moet je dus je ook bedenken dat de verwachting in Israël was, ook al was dat soms weggezakt, toch dat koninkrijk van God zou komen. Dus hoe kun je dat koninkrijk binnenkomen? Dat koninkrijk dat komt. Dat is, ja, Johannes de Doper zei, dat is onder u. Ik kom er zo nog even op terug. Aan het eind schrijft dus Markus over die rijkdom van die jonge man. En dan betrekt zijn gelaat. Daar wou ik in het begin ook even over nadenken. Zijn gelaat betrekt. Hij is niet vrolijk. Hij is niet blij. Omdat hij gelukkig veel geld heeft. Hij heeft veel geld, maar hij is niet blij. Hij is niet vrolijk. Hij is ook niet boos. Jezus confronteert hem ergens mee. Namelijk met zijn hart. Wat is er in je hart aan de hand? En dat moeten we denk ik vasthouden. Het gaat om dat hart. Het gaat vanmorgen ook om ons hart. Waar is ons hart op gericht? Waar zijn we mee bezig? Wat staat voor ons centraal? Wat drijft ons in het leven? En de jongeling is vooral verdrietig. En ik denk machteloos. En ik denk dat het verdriet, dat kun je als het ware van zijn gezicht aflezen. Hij bezat veel goederen. Jezus laat hem zien hoe vast hij zit aan zijn rijkdom. Hij is wel bereid om wat te geven. Maar hij zit toch vast aan zijn rijkdom. Zijn aardse rijkdom, zou je kunnen zeggen, gaat er meer aan zijn hart dan een schat in de hemel. Dat durf ik wel te zeggen op grond van wat hier staat. zijn aardse bezit, zijn aardse schat. Het is belangrijker dan de schat in de hemel. Matthäus 19 zegt het ook zo. Matthäus 19, vers 21. Jezus zei tot hem, tot die rijke jongeling, indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. Dus die schat in de hemel, daar gaat het om. En kom hier en volg mij. Het gaat dus niet om het verzamelen van aardse rijkdommen, maar van rijkdom in de hemel. Dan zien we vers 23. Jezus rondziende zei tot zijn discipelen. En ik heb vorige keer ook gezegd, en dat zeg ik nog een keer, Jezus was daar met zijn discipelen. Er was niet een menigte omheen. Het was die rijke jongeman en zijn discipelen. En hij zegt, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk van God binnengaan? Hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk van God binnengaan? Het koninkrijk van God. Harm die mee is gekomen, die heeft over het koninkrijk onder andere geschreven in een boek wat nog uit moet komen, maar wat een zeer interessant boek is. En het gaat over de wederkomst van Christus. En daar behandel je het koninkrijk ook. En ik vond dat je dat mooi hebt gedaan in het boek. En het koninkrijk, dat is wat men verwachtte in Israël, al was die verwachting ver weggezakt. Johannes de Doper zegt, dat koninkrijk van God is onder u. En het koninkrijk, Basileia is dat in het Grieks. En dat betekent, ik gebruik dat woord nu even, omdat het zowel betekent de koning, de regeerder, als het koninkrijk. Het is koningschap en koninkrijk zijn hetzelfde, vallen hetzelfde. Heb jij volgens mij ook geschreven, of in ieder geval verwijs je naar. De functie en het gebied zijn hetzelfde. Het gaat om die koning die in het midden is, die ja, laat zien hoe hij wil dat mensen leven. En Jezus heeft dat laten zien in zijn bergreden. Dat is zijn, je zou kunnen zeggen, zijn inaugurele reden, zijn aanvaardingsreden van het koningschap. Ik ben gekomen om koning te zijn over Israël. En ik verwacht dat jullie, en dan komt die bergreden, hoe mensen met elkaar moeten leven. Dat verwacht ik. Dus hij verwacht, en hij spreekt Israël aan, op die bekering. Keer je om. Johannes de Doper deed dat, maar Jezus doet het ook. Ze doen het beide. Keer je om, bekeer je van de weg, die je, de dwaalweg die je gaat. En Johannes de Doper zegt, laat je zonde afwassen. Laat je reinigen. Maar ik zeg ook steeds, en dat kom je in Leviticus tegen, ja, rein is een normale toestand. Als je je verontreinigt, dan ben je onrein. Dat heb ik hier volgens mij al eens eerder gezegd. Dus onrein moet je je afwassen, moet je schoonmaken en dan word je rein. Maar dat is normaal. Dan ben je nog steeds niet heilig. Nog steeds niet geheiligd. En dat is wat Jezus wil voor dat koninkrijk. Dat je een geheiligd leven leeft. En steeds meer komt dat rijk dat komen zou en wat in Christus dichtbij is gekomen, aanstaande is, zou je kunnen zeggen. En als Israël zich had bekeerd, dan zou dat koninkrijk ook aangebroken zijn. Dan mag je niet speculeren, maar dat is niet speculeren, want de Bijbel zegt het ook, hè, dat het rijk zou komen. Mijn moeder zei altijd, ja, als meel was, dan alle keulers kooi aten, alle dagen pannenkoek. Het was zo'n zin dat ik dacht, ja, ik snap hem niet. Als meel was, dan alle keulers kooi aten, alle dagen pannenkoek. As bestaat niet. Als. Van, het moet nog komen, als het zo is. Maar het rijk, dat lag er. Dat was aanstaande. Die koning, die was er in hun midden. Maar hebben ze die koning aanvaard? Nee. Uiteindelijk hebben ze gezegd, kruisigt hem. Ze hebben een bordje boven zijn hoofd gehangen, of althans dat heeft Pilatus gedaan. Jezus, de koning der Joden. Jezus is de koning van de Joden. Een belijdenis. De discipelen vragen als Jezus is opgestaan en aan hem verschijnt in Handelingen 1. Heere, herstelt gij dan in deze tijd het koningschap over Israël? Voor Israël moet ik zeggen. Herstelt gij dan in deze tijd het koningschap voor Israël? Dat staat in een context in Handelingen waar Jezus 40 dagen lang hen uitlegt alles wat te maken heeft met dat koninkrijk. En dan schrijft hij aan Theophilus, hè, dat is zijn eerste boek, dat is het evangelie van Lucas. En het tweede boek schrijft Lucas Handelingen der Apostelen. Praxis apostelijn, zou je kunnen zeggen. Dat gaat over de praktijk, de handelswijze van de apostelen. Hij zegt, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Dat hij aan zijn discipelen, apostelen, die hij had uitgekozen door de Heilige Geest, zijn bevelen had gegeven. En wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende, 40 dagen lang zagen ze Jezus in levende lijven. En Jezus heeft hen geleerd, al wat het Koninkrijk van God betreft. Al wat het Koninkrijk van God betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zo zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem: Heere, herstelt gij dan in deze tijd het koningschap over Israël? Herstelt gij dan in deze tijd het koningschap over Israël? Daar draait het om. Bij hen. En hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Dan is dat martier. Dus martelaren. Je bent niet alleen maar getuige in het woord, maar je krijgt ook wat op je dak. Je loopt gewoon risico als je je uitspreekt en zegt dat Christus terugkomt en het evangelie verkondigt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en in Samaria tot het uiterste van de aarde. En dan gaat hij weg. Het koninkrijk was aanstaande, maar is steeds verder op afstand komen te staan. De kloof werd steeds groter. Israël heeft zich niet bekeerd. En het boek Handelingen is ook zo'n boek wat de overgang markeert van dat koninkrijk dat aanstaande was, naar het koninkrijk dat steeds verder op afstand komt te staan. Israël bekeert zich niet. Nou ja, daar gaat onder andere het boek van Harm over. Dat vind ik een heel mooi onderdeel uit dat boek. Terecht een aardse verwachting. Ze verwachten een aards koninkrijk. Ze verwachten dat er iets gebeurt. Dat klopt ook wel, want het staat in Jesaja met zoveel woorden. En de Bijbel is er duidelijk over. Het volk, staat in Jesaja 9, ja, ik lees het toch ook maar, dan zie je het ook in het verband. Jesaja 9, vers 1, het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. Je hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht, als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver hebt gij verbroken, als op Midjansdag. Want elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld zal verbrand worden, een prooi voor het vuur. En dan komt het. De apotheose, de ontknoping. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbaar raadsman, of wonderbaar raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En is dat een rijk dat mensen oprichten? Is dat een rijk dat mensen gaan regelen? Het zijn de Joden die nog steeds denken, ja, wij moeten dat zelf doen. Zij zien de Torah, dat hebben we vorige keer ook gezegd, als de boom van het leven. Het is de boom van het leven. En als we de Torah gaan doen, en we doen het allemaal, dan komt de vrede op aarde en dan komt het paradijs terug. Kan de mens dat regelen? Er zijn ook heel veel christenen die denken dat ze dat moeten doen. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ik roep het in herhaling, in herinnering. Heel veel christenen denken, wij gaan het regelen, wij gaan het Koninkrijk van God alvast beginnen. Wij vertrappen elke muur, wij trappen de Satan kapot, we vermorzelen zijn kop. Wij vermorzelen die kop van de Satan niet. Wij nemen dat land niet in. Dat kunnen wij helemaal niet. Dat is onmogelijk. Broeders en zusters, laten we zien wat hier nog achter staat in Jesaja 9. Er staat nog een zinnetje achter wat ontzettend belangrijk is. Gaan wij dat doen? Nee. Er staat: de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. God zal het doen. Zoals in Daniel 2 staat, er komt een steentje van die berg los en het zal dat beeld wat daar staat, wat al die koninkrijken voorstelt, zal het vermorzelen. En het zal over de hele wereld verspreid worden, dat koninkrijk dat komen zal. Het koninkrijk. Israël is er op dat moment niet klaar voor. Maar het komt wel. En het wordt aards. Het wordt zichtbaar. Jezus zal terugkomen. Zal zijn voeten zetten op de olijfberg. Hij zal zijn koningschap aanvaarden. In Openbaring 20 wordt het ook genoemd. Een toekomstige vervulling, maar op aarde. Zichtbaar. De komst van de koning wordt uitgesteld. Uitgesteld, zou ik zeggen, tot die wederkomst. Tot die wederkomst. En Jezus maakt van deze gebeurtenis, die rijke jongeling, die dat eeuwige leven wil beerven. En dat eeuwige leven, dat heeft te maken met dat eon, dat tijdperk, dat wil hij bereiken. In feite vraagt hij, mag ik dat koninkrijk beerven? Mag ik daarbij zijn? Daar maakt Jezus een aanschouwelijke les van. Hij zegt, het is niet makkelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Want je wendt heel snel aan rijkdom. Ik kijk wel eens toch even voor de, voor de goede orde. Ik probeer weinig televisie te kijken, maar soms kijk ik toch even televisie. En met name reclames en sommige programma's, die zijn een soort spiegel van die samenleving. Of spiegelen die samenleving. En dan denk ik, wat gebeurt daar? Ik weet niet of jullie eens hebben gekeken naar het programma Steenrijk Straatarm. Zo'n programma waar dan mensen van positie wisselen. Dan gaan rijken in een leven en armen in een rijke setting leven. En dan komen die armen in zo'n huis van een rijke, die leggen dan geld op tafel wat ze per week besteden. En dan zeggen ze, dat is ons maandsalaris, dat gebruiken ze in één week alleen maar om te eten en leuke dingen te doen. Onvoorstelbaar. Je wendt heel snel aan rijkdom. En rijkdom, ja, dat maakt je ook vast, dat bindt je ook. En heel veel mensen zoeken in rijkdom ook een soort veiligheid. Als ik dat heb, dan kan ik in ieder geval die veiligheid kopen. Tegenwoordig ook weer, is ook zo'n reclame, dat gaat over de veiligheid. Dan laten ze zo'n hondje achter en dat zegt het zoontje van, ja, dus het hondje is nog thuis, papa. Ja, maar we hebben een goed beveiligingssysteem, dat heet, ik weet al niet eens meer wat het heet, maar het heeft een naam, dat mag geen naam hebben. En dan gaat die vader weg en die zegt, dat veiligheidssysteem zorgt wel voor het hondje. En dan zie je dat hondje springen, die is al uit zijn bench gebroken, geloof ik, en die staat al voor het raam te springen. Maar goed, die wordt beschermd. Rijkdom beschermt je. Je hoeft nergens over in te zitten. Hoe meer rijkdom je hebt, hoe meer bescherming je nodig hebt. Dat kost wel wat, maar dan heb je ook wat. Want dan is je spul beschermd. Dan kunnen ze zomaar niet je huis in en je hondje jatten. Nou, mijn hond mogen ze jatten. Ik heb geen hond. Ja, dat wist jij. Nou, goed. Ja, je wendt heel snel aan rijkdom. En rijkdom maakt je ook heel erg afhankelijk. Het gevaar van rijkdom ligt vooral in die schijnveiligheid. Je denkt dat je veilig bent. Je denkt, nou ben ik voorzien voor de oude dag en dan zit het allemaal goed in de toekomst. Maar het is schijnveiligheid. Het is een schijnvertoning. En het ligt ook in de verzoeking, want je wordt ook heel makkelijk gedwongen bijna om op aardse en materiële zaken te vertrouwen. En nou is het misschien goed om je te realiseren, het judaïsme, het jodendom, kent drie pilaren voor vroomheid. Het zijn drie dingen die voor de jood belangrijk zijn om te doen. In de eerste plaats aalmoezen geven. Dat moest je doen, dus je moest geld geven aan de armen. God heeft de armen ook gegeven, zodat de rijken kunnen geven. Vasten en gebed. Maar dat aalmoezen geven, daar gaat het nu om. Rijkdom werd gezien in het jodendom, in het Oude Testament zie je dat ook regelmatig terugkomen, als een zegen van God. In Job kan je het onder andere zien, ik zal het ook met een voorbeeld aangeven. In Job 1 vers 10 staat, en zegt Satan, die zegt dat, hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut. Ja, dus de Satan zegt, God heeft u hem niet beschermd en beschut. Dat Job zo rijk kan zijn en het allemaal nog heeft. Het werk zijn er handen, hebt gij gezegend. En zijn bezit is zeer toegenomen in het land. God maakt rijk. God zegent. Maar ja, de vraag is, wat doe je dan met die rijkdom? De armen worden in de Bijbel vaak genoemd om, ja, kijk om naar weduwe en wezen, heb oog voor de armen. Zie dat de armen hulp nodig heeft. Die moeten worden beschermd, die moeten worden geholpen. En veel rijken meenden dan ook dat ze God dienden door te geven. En daar kan je dus ook helemaal de mis mee ingaan. Door te denken dat als ik geef, en ik geef wat aan die armen, dan zit het wel goed met het koninkrijk. Dus wie van zijn rijkdom aan de armen geeft, toonde dat hij vroom was. Dat was de gedachte. Dat leefde ook bij de discipelen, dat merk je ook wel. In het Oude Testament zijn er door God rijk gezegende verantwoordelijk voor de armen. De mens in nood verdient hulp. Dan zeg ik, ja, dat zegt de Bijbel, maar daar loop je ook een risico mee. We zijn daarmee ook bijvoorbeeld ook bij in de bevrijdingstheologie terechtgekomen. Ik weet niet of iemand de bevrijdingstheologie kent. Dat is een theologie die onder andere in Latijns-Amerika opgang deed. Groot is geworden en daar zeiden de mensen, ja, je moet worden de arme die is verdrukt door de rijken. De rijke is het kwaad en de arme die moet worden bevrijd. En de theologie, de Bijbel, werd uitgelegd in de zin van bevrijding. God is gekomen, Jezus is gekomen om de armen te bevrijden. Wanneer doe je recht aan de Bijbel? Dat is als je één wordt met de armen en de armen gaat beschermen en de armen gaat verdedigen. Dat is de bevrijdingstheologie geworden. Er zit nog veel meer achter en dan vast. Maar daar liet men het woord van God mee los. Men ging daar ook een scheve schaats rijden. Alsof je door de armen te beschermen en daar geld aan te geven, het koninkrijk van God gaat regelen op aarde. Want dat was de gedachte erachter. Dan komt het koninkrijk van God dichtbij. En daarom verbazen de discipelen zich. Dat staat er ook. Ze verbazen zich. Het gaat in tegen wat zij gewend zijn. Is het dan niet goed om te geven aan de armen? Vers 24 staat, en de discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Daarom zijn ze verbaasd. Maar Jezus antwoordde weer en zei tot zijn kinderen, hoe moeilijk is het koninkrijk van God binnen te gaan? Sommige handschriften, en misschien heeft u ook zo'n Bijbel, waar dat nog is toegevoegd, die hebben nog wat toegevoegd. Er staat nog achter, voor hen die hun vertrouwen hebben gevestigd op bezittingen. Ik weet niet of iemand dat in zijn Bijbel heeft staan. Ja, dat komt onder andere uit de Textus Receptus. Maar ik wil zeggen dat het gedeelte gaat over die rijkdom. En die armen, het is niet fout wat er staat, maar het staat in heel veel handschriften niet. Dus het is maar de vraag of het daar hoort te staan. Dat heb je soms met Bijbelvertalingen en teksten die ook wat tussen haken staan. Maar dit gedeelte gaat over die rijkdom. Kun je van de armen iets verwachten? Kun je verwachten dat de armen de rijken redt? Vele mensen menen dat geld bijna alles oplost. Je hebt welvaart, je hebt macht, je hebt invloed, je kunt dingen kopen, het heeft invloed op je cultuur, je kunt dingen naar je hand zetten. En daarom zie je ook dat als het gaat om de rijken in de wereld, die worden vaak het eerst gepakt en die zijn het moeilijkst ook te pakken, want die kunnen zich ook weer heel goed verdedigen. Die kunnen advocaten inschakelen, enzovoorts. Als Jezus arm wordt en zijn rijkdom prijsgeeft, zijn rijkdom in de hemel, en hij geeft alles prijs, wat kun je dan van hem verwachten? Ja, en dat is een van de tekstgedeelten waar ik het meest enthousiast over ben. En wordt, kijk naar Jezus. Wat deed Jezus met zijn armoede? Of met zijn rijkdom? Filippenzen schrijft daarover. Paulus schrijft aan de Filippenzen. Heel belangrijk gedeelte. Ja, welk gedeelte uit de Bijbel niet? Gisteren op de Bijbelschool nog over gehad dat iemand zei, ja, er zijn dingen die zijn heel moeilijk, zoals al die geslachtsregisters. Ik vind het prachtig om te onderzoeken en naar te kijken, want ze wijzen allemaal op Jezus Christus. Ze leiden allemaal uiteindelijk naar hem. Heel die Bijbel spreekt over hem. A.B. Simpson heeft ooit een serie boeken geschreven, die gaan allemaal op Jezus in de Bijbel. En dan kom je op elke bladzijde van de Bijbel kom je Christus tegen. En hier staat wie Christus was. Laat die gezindheid, staat er in vers 5, bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het goden gelijk zijn, dat was zijn rijkdom, niet als roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd, is daarom gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood aan het kruis. Daarom, omdat hij die rijkdom van de hemel heeft losgelaten. En gehoorzaam is geworden tot de dood, ja de dood aan het kruis, het laagste van het laagste. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden. Jezus is Heer. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Dat kan je op Psalm 150 zingen. Halleluja, loof God in zijn heiligdom. Het is die God die uiteindelijk zal worden geëerd door allen en iedereen. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Maar zijn dood en opstanding bieden rijkdom voor rijk en arm. Geld in zichzelf is niet het probleem. Met betrekking tot ingaan in het koninkrijk. Maar het gaat om je hartsgesteldheid. Hoe kijk je naar Jezus? Met welk hart kijk je naar hem? Wat je ook doet, wat je ook laat, doe of laat het voor de Heere. Na Jezus' dood en opstanding en na de uitstorting van de Heilige Geest zien we iets veranderen in Israël. Of althans bij sommigen die zijn tot geloof gekomen. In Handelingen 2 vers 45 staat het. En telkens waren er, vanuit de Joden, die hun bezittingen en haven verkochten. Bezittingen en haven verkochten. En ze uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. Geven. Geven aan wie het nodig heeft. Geven aan de gemeente van Jezus Christus. Ik ga niet vragen om de collecte nu te tellen. Maar hoe gaan we daarmee om? Is wat we hebben van ons, is het van de Heer? Zijn we bereid om alles los te laten? Dat is een van de moeilijkste dingen. De vorige keer volgens mij ook van mijn auto verteld. Toen ik net een nieuwe auto had gehad, mevrouw, voordat ik hem uit de garage naar huis kon rijden, had ze me al uitgeleend aan de kinderen om 2 weken op vakantie te gaan. Mijn auto. We hebben net de Harms een nieuwe auto gereden. Maar hij wilde hem beschikbaar stellen. Ja, hoe ga je ermee om? Handelingen 4, vers 32 en verder, staat er ook. En de menigte van hen die tot geloof gekomen waren, was één van hart en ziel. En ook niet één zei dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Is mijn auto van mij? Had mijn vrouw niet gewoon gelijk toen ze zei, ja, de kinderen kunnen niet anders, dus ze hebben een auto nodig. Het autootje wat ze hadden, dat rammelde aan alle kanten, echt zo'n rammelbak. Kon het spul niet in, daar konden ze niet verantwoord mee op vakantie. Niets van wat je bezat was zijn persoonlijk eigendom. Toch zouden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen. Want alle die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop. En legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar behoefte. Wat heeft God dat bedoeld? Vers 25. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan een rijk het koninkrijk van God binnengaat. Het is moeilijk voor een rijke, zegt vers 24. In feite zegt vers 25, het is onmogelijk. Dat kan niet. Zoals een kameel niet door het oog van een naald kan. En wat betekent dat? Er zijn mensen die zeggen, ja, dat moet je gewoon zien als die naald. Die wordt dan gebruikt bij borduren. En als je dan door die naald kijkt en je kijkt naar een kameel en je houdt die naald dicht genoeg bij je oog, dan zie je door dat oog van die naald, zie je die hele kameel. Dat is wat er wordt bedoeld. Nee, dat wordt niet bedoeld. Hier wordt iets letterlijks bedoeld. Kameel was het grootste dier, zou je kunnen zeggen, wat er in de woestijn en in die gebieden leefde. En het oog van de naald was de kleinste opening in de poort. De kleinste opening. Dat is niet eens de opening waar je zeg maar, aan de zijkant doorging. Dat is nog een kleinere opening. Hier gaat het om de tegenstelling dat die tegenstelling zo groot is dat het grootste niet door het kleinste gat kan. Dat kan niet, het past gewoon niet. En de discipelen zijn dan verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus zegt, ja kijk, ik leg het je uit, het is onmogelijk. Je kunt het lezen bijvoorbeeld in Matthäus en op andere plaatsen wordt het ook duidelijk gemaakt. Het oog van de naald is dat kleinste openingetje van die poort. Daar moet je dus letterlijk nemen, daar kan die kameel, dat grootste beest, nooit doorheen. Dat is onmogelijk. Het gaat dus om die tegenstelling tussen die grote kameel en dat kleine gat. In Matthäus 23, ja, dat vers, dat zocht ik, daar staat dat het eigenlijk muggenzifters zijn. Jullie ziften de mug, we zouden zeggen, je laat de olifant laat je lopen en de mug die pak je aan. Muggenzifter. Het draait je om de kleine dingen, terwijl het grote voor je ogen staat. Ofwel, je zoekt naar de splinter in het oog van die ander, terwijl je een balk in je eigen oog hebt. Dat is de gedachte daarachter. Om de splinter uit het oog van die ander te halen, zie je de balk in je eigen oog niet. Nou, het grootste staat tegenover het kleinste. Het kan gewoon niet. Dan krijg je de kameel niet doorheen, door die kleine opening. Tenzij in stukjes, dan wordt het zeg maar, een soort zwarma. En ze waren nog meer verslagen en zeiden tot elkaar, maar wie kan dan behouden worden? Zij dachten dus in termen van, ja, wat moeten wij doen? In feite, net zoals die rijke jongeling, die dacht, wat moet ik doen? Die zei, wat moet ik doen? Wat moet ik nog meer doen? Ik heb me aan al die geboden gehouden en we hebben in 1 Johannes 5 vers 3 geloof ik ook gelezen, dat die geboden van God niet zwaar zijn, we kunnen ze doen, maar we redden het uiteindelijk niet om het koninkrijk binnen te komen. We kunnen het koninkrijk niet vestigen, we kunnen niet binnenkomen, we kunnen niet zomaar daar binnenvallen. En die discipelen hadden dat ook. En Jezus maakt duidelijk dat het bij mensen onmogelijk is. Maar dat het bij God mogelijk is. Bij mensen is het onmogelijk, maar bij God is het mogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Nergens in de Bijbel, dat wil ik onderstrepen, wordt die opdracht gegeven om alles te verkopen en aan die armen te geven. Het is goed, het mag, het gebeurde toen de gemeente ontstond, maar het is niet een Bijbels principe. Wat wel wordt gezegd ten aanzien van de rijken, en dan ga ik een vers lezen waar iets anders staat. En dat is de lijn die de Bijbel ook aangeeft uit 1 Timotheüs 6. Er staat hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld. Dan gaat het over het tegenwoordige aionen, het tegenwoordige tijdperk, niet de eeuwigheid. Moet gij bevelen niet hooghartig te zijn? En hooghartig wil niet zeggen dat je hart op de goede plaats hebt, maar dat het op de verkeerde plaats is terechtgekomen. Dat het een eigen leven is gaan leiden, dat het boven je uit is gestegen. En hun hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom, doch op God die ons alles rijkelijk ten gebruik geeft. God geeft ons alles tot genot om van te genieten. Waarom? Om wel te doen. Rijk te zijn in goede werken. Waar zit je hart? Waar is je hart op gericht? Vrijgevig en mededeelzaam. Waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren. Om het ware, het eeuwige leven te grijpen. Het ware leven is daar het eeuwige leven, dat staat daar. Rijke christenen. Rijke Joden hebben dus de opdracht anderen van harte te laten genieten van hun rijkdom. Daar zit het principe. Dus de arme mag genieten van de rijkdom van de rijken. Door te geven, zo te geven, en te delen van wat je hebt, en God is niet tegen rijkdom. Kijk maar naar Job, kijk maar naar Abraham, kijk maar naar zoveel mensen in het Oude Testament, die allemaal rijk gezegend zijn door God. God is er nooit tegen. Wat doe je met je rijkdom? Waar is je hart op gericht? Door te geven, verzamel je rijkdom in de hemel. Het is een fundament in de zin van een fonds. Wat Filippenzen 4, vers 17 zegt, dat noemt Paulus het ook zo. Jullie hebben gaven voor mij ingezameld. Dat is als een fonds, als een bankrekening die aangroeit. Met het doel dat evangelie te verkondigen. Niet dat het mij om de gaven te doen is, zegt Paulus in 4, vers 17 van Filippenzen. Maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op je rekening aangroeit. Geloof gaat dus gepaard met goede werken. Het is te zien uit de vrucht die je draagt. En tenslotte, rijkdom is een relatief begrip. Ik zou er nog wel 10 keer over kunnen spreken. In de Bijbel wordt er ook wel 45 keer of nog meer keer over rijkdom heel expliciet gesproken. Waar vergelijk je het mee? Als ik het vergelijk met de rijkdom die ik heb met toen ik ooit in Brazilië was, waar ik straatkinderen heb gezien. Waar we ook hebben gewerkt voor straatkinderen, die uit de straat weg werden geplukt en via de rechter in een opvanghuis werden geplaatst. Ik heb straatkinderen gezien, we gingen eten op een gegeven moment in een restaurant, ja, ik moet het toch even vertellen. En daar werd het eten gewogen, er werd je bord gewogen, bord met eten werd gewogen en daar betaalde je voor. Dat was de manier waarop dat in het restaurant werkte. En ik ging met een paar mensen van de groep waar we mee waren, bijna op het terras zitten. En op hetzelfde moment zie ik, terwijl ik daar ga zitten, ik zet mijn bord neer, zie ik daar kinderen op de straat staan, straatkinderen. En die wezen op mijn eten, en die wezen op hun mond, en die wezen op hun buik. En toen dacht ik, ja, die kinderen die hebben niks. Die hebben echt niks. En er zijn mensen die zijn die sloppenwijken ingeweest, niet van onze groep, want dat mocht niet. Levensgevaarlijk. Dan hoorde ik van een man, en die was in zijn onderbroek eruit teruggekomen. Verder hadden ze alles afgepakt. Zijn ringen, zijn juwelen, zijn horloge, zijn rugtas, zijn jas, zijn blouse, alles. Hij mocht blij zijn dat zijn onderbroek nog had. In zijn leven gaat. Wat is armoede? Wanneer heb je niks meer? Ik heb in een hutje bij zo'n vrouw gestaan. En die was de dag ervoor, we hebben een schietpartij gehoord. En de dag ervoor was haar man, of haar vriend, was daar doodgeschoten. Maar hij zegt, gelukkig heb ik mijn zus nog. En mijn kind. Dan zakt je hartje en dan moet je in de schoenen. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Wat voor wereld leven wij? Wat gebeurt er? En sinds die tijd heb ik nog veel meer armoede en ellende gezien. De apostel Jacobus geeft in zijn brief een stel handreikingen. Aanwijzingen voor de rijke gelovigen. Waar gaat het om? De rijken zijn niet alleen zij die geld en goed hebben, maar het zijn ook degenen die hoogmoedig zijn. die hun hart boven zichzelf plaatsen en denken, ik kan het wel. Dat zijn ook rijken. Verkeerd rijk. Die zitten vast aan het verkeerde. Wij moeten, zegt Jacobus, goede rentmeesters worden en waken over hetgeen we gebruiken. Niet bezwijken voor het meer en meer. Niet schuren, bouwen om nog meer op te tasten. Maar zowel rijken als armen kunnen allebei in de band van de mammon komen. Daarin zijn rijk en arm weer gelijk. En achtereenvolgens geeft Jacobus de volgende praktische lessen. Ik wil ze kort noemen. Je loopt het risico, het zijn eigenlijk allemaal risico's. Je loopt het risico onafhankelijk van God te gaan opereren. Ik heb geld, dus ik kan het kopen. Ik kan mensen kopen, ik kan macht kopen, ik kan zelfs gezondheid kopen, denken heel veel mensen. Nou, hoeveel geld ik ook heb, ik kan mijn rug niet herstellen. Het tweede probleem wat ze hebben, wat Jacobus ook genoemd, hoofdstuk 2, vers 1 tot 4, dat is het verlangen naar aanzien. Mensen die rijk zijn, willen ook laten zien, van, kijk, ik ben rijk. Ik weet nog iemand, weet ik, uit Zoetermeer, toen we daar woonden, die had een auto en die had hij in zijn garage staan. En daar reed hij op zondag 1 rondje mee. En verder was hij de hele week aan het poetsen. Serieus waar. Ik heb me daarover verbaasd. Dat was wel een mooie auto. Tenminste, dat zeiden de mensen. Het derde wat er gebeurt, is dat er een wangedrag uit ontstaat. Je gaat je misdragen als je veel geld hebt. Het leidt tot hoogmoedigheid. En het leidt tot het leven in een hier en nu. En je denkt niet aan de toekomst. Dat zijn de risico's. Maar Jacobus eindigt ermee. Dat hij zegt, mijn broeders, indien iemand van u van de waarheid afdwaalt. En daar gaat het vanmorgen over. We verkondigen het woord van God. Dat is de waarheid. Ik zeg tegen mijn kinderen ook regelmatig. Als je wil weten in deze wereld waar er zoveel onwaarheid, zoveel leugen is. In het nieuws is leugen, in de politiek is leugen, in de hele wereld is leugen. Barst van de leugen. Hoe kun je de waarheid ontdekken? Nou, je kunt de leugen ontdekken door de waarheid te leren kennen. Leren het woord van God kennen. Houd dat vast. Van 's morgens tot 's avonds. Houd dat je hele leven vast. Lees, leef dat woord van God. Indien iemand bij u van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, die een ziel van de dood en zal worden behouden en tal van zonden zal bedekken. Breng mensen terug naar het woord van God. Breng de rijken en de armen terug naar het woord van God. Breng de leugenaars terug naar het woord van God. Waar draait het om? Het draait om die waarheid. Die wordt getoond in het woord van God, in Jezus Christus. En hou die wereld en je eigen leven maar tegen dat licht. En zie waar je hart op is gericht. Amen.